Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we samen kunnen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We zijn al enkele afleveringen bezig met het voorlezen van een vertaling van de post-synodale apostolische exhortatie Querida Amazonia, het laatste schrijfsel, zeg maar, van paus Franciscus, de vrucht van het synodale proces, naar aanleiding van enkele vragen die werden gesteld rond de noden van onze broeders en zusters in het Amazonegebied. We hadden ondertussen reeds drie hoofdstukken kunnen doorlopen. Vandaag proberen we ons door het vierde hoofdstuk te laten leiden. En we hadden ondertussen drie dromen van paus Franciscus voor de Amazone leren kennen. Een sociale droom, een culturele droom en ook een ecologische droom. Vandaag horen we over zijn vierde droom, een kerkelijke droom. De kerk is geroepen om samen met de bevolking van het Amazonegebied op weg te gaan. In Latijns-Amerika vond deze weg een geprivilegeerde uitdrukking op de bisschoppenconferentie in Medellín 1968, de toepassing ervan op het Amazonegebied in Santarém 1972, gevolgd door Puebla 1979, Santo Domingo 1992 en Aparecida in 2007. De reis gaat verder en de missionaire inspanningen moeten, als we een kerk met een Amazonegezicht willen ontwikkelen, groeien in een cultuur van ontmoeting naar een veelzijdige harmonie. Maar om deze incarnatie van de kerk en het evangelie mogelijk te maken, moet de grote missionaire verkondiging blijven weerklinken. De vele problemen en behoeften die uit het hart van het Amazonegebied komen, kunnen we beantwoorden met organisaties, technische middelen, mogelijkheden voor discussie en politieke programma's. Dit alles kan een deel van de oplossing zijn. Toch kunnen wij als christenen de oproep tot geloof, die we van het evangelie hebben ontvangen, niet terzijde schuiven. In ons verlangen om zij aan zij met iedereen te strijden, mogen we ons niet schamen voor Jezus Christus. Degenen die hem hebben ontmoet, die als zijn vrienden leven en zich met zijn boodschap identificeren, moeten onvermijdelijk over hem spreken en aan anderen zijn aanbod van nieuw leven brengen. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Een authentieke voorkeur voor de armen en de verlatenen, die ons motiveert om hen te bevrijden van materiële armoede en om hun rechten te verdedigen, houdt ook in dat we hen uitnodigen tot een vriendschap met de Heer, die hen kan verheffen en waardigheid schenken. Hoe triest zou het zijn als ze van ons een onderricht of een morele code zouden ontvangen, maar niet de grote boodschap, de blijde boodschap van de verlossing, de missionaire oproep die tot het hart spreekt en al het andere in het leven zin geeft. We kunnen ons ook niet tevreden stellen met een louter sociale boodschap. als wij ons leven wijden aan dienstbaarheid, aan het werken voor de gerechtigheid en de waardigheid die zij verdienen, dan mogen wij niet verhullen dat wij dat doen omdat wij Christus in hen zien. En omdat wij de immense waardigheid erkennen die ze hebben ontvangen van God, de Vader, die hen met een grenzeloze liefde bemint. Ze hebben het recht het evangelie te horen en vooral de eerste verkondiging, de kerygma, die de voornaamste verkondiging is en die we steeds weer op andere manieren moeten laten horen, die we op een of andere manier moeten verkondigen. Het verkondigt een God die iedere man en vrouw oneindig bemint en die dezelfde liefde volledig in Jezus Christus heeft geopenbaard, die voor ons gekruisigd is, die in ons leven is opgestaan. Ik wil u vragen om de korte samenvatting van deze blijde boodschap uit hoofdstuk 4 van de exhortatie Christus vivit nog eens te herlezen. Die boodschap, die op verschillende manieren wordt uitgedrukt, moet in het Amazonegebied voortdurend weerklinken. Zonder die gepassioneerde verkondiging zou iedere kerkelijke structuur gewoon een NGO worden. En zouden wij het bevel dat ons door Christus is gegeven niet opvolgen. Ga over de hele wereld en verkondig het evangelie aan de gehele schepping. Ieder project voor groei in het christelijke leven moet voortdurend gericht zijn op deze boodschap, want alle christelijke vorming bestaat juist uit het dieper ingaan op het kerygma. Het fundamentele antwoord op deze boodschap, wanneer deze leidt tot een persoonlijke ontmoeting met de Heer, is de broederlijke naastenliefde. Het nieuwe gebod, het eerste en het grootste van de geboden en het gebod dat ons het best identificeert als leerlingen van Christus. Dit kerygma en de broederlijke naastenliefde vormen inderdaad de grote synthese van de hele inhoud van het evangelie, die in het Amazonegebied onophoudelijk verkondigd moet worden. Dat is wat het leven van de grote evangelisten van Latijns-Amerika heeft gevormd, zoals de heilige Trebius van Mogrovejo of de heilige Jozef van Anchieta. En terwijl ze volhard in de verkondiging van het kerygma moet de kerk ook groeien in het Amazonegebied. Daarbij verandert ze voortdurend haar identiteit door te luisteren en te dialogeren met de mensen, de realiteit en de geschiedenis van de landen waarin ze zich bevindt. Op deze wijze is ze in staat om zich steeds meer in te zetten voor een noodzakelijk inculturatieproces dat niets van het goede dat al bestaat in de Amazoneculturen afwijst, maar dit alles in het licht van het evangelie tot volle wasdom brengt. Evenmin minacht ze de rijkdom van de christelijke wijsheid die door de eeuwen heen is overgeleverd. En gaat ze ervan uit dat ze de geschiedenis waarin God op vele manieren heeft gewerkt, meeneemt. Want de kerk heeft een gevarieerd gezicht, niet alleen in termen van ruimte, maar ook van tijd. En hier zien we de authentieke traditie van de kerk, die geen statisch depot of een museumstuk is, maar de wortel van een voortdurend groeiende boom. Deze duizendenjarige traditie getuigt van Gods werk te midden van zijn volk en is geroepen om de vlam in leven te houden in plaats van de as ervan te bewaken. De heilige paus Johannes Paulus II leerde dat de kerk, door de boodschap van het evangelie voor te stellen, niet van plan is de autonomie van de cultuur te ontkennen. Integendeel. Ze heeft er het grootste respect voor, want cultuur is niet alleen een object van verlossing en verheffing, maar kan ook een rol spelen bij bemiddeling en samenwerking. Toen hij zich tot de inheemse volkeren van Amerika richtte, herinnerde hij hen eraan dat een geloof dat geen cultuur wordt, een geloof is dat niet volledig wordt aanvaard, niet volledig wordt overdacht, niet trouw wordt beleefd. culturele uitdagingen nodigen de kerk uit om een waakzame, kritische houding aan te nemen en tegelijkertijd een zelfverzekerde aandacht te tonen. Ik herhaal hier wat ik heb gezegd over de inculturatie in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, gebaseerd op de overtuiging dat genade cultuur veronderstelt en Gods gave vlees wordt in de cultuur van hen die het ontvangen. We kunnen zien dat er een dubbele beweging in zit. Enerzijds vindt er een vruchtbaar proces plaats wanneer het evangelie wortel schiet in een bepaalde plaats, want wanneer een gemeenschap de boodschap van het heil ontvangt, verrijkt de Heilige Geest haar cultuur met de transformerende kracht van het evangelie. Anderzijds ondergaat de kerk zelf een ontvangstproces dat haar verrijkt met de vruchten van wat de Geest al op mysterieuze wijze in die cultuur heeft gezaaid. Op die manier versiert de Heilige Geest de kerk, toont haar nieuwe aspecten van de openbaring en geeft haar een nieuw gezicht. Uiteindelijk betekent dit dat de onuitputtelijke rijkdom van het evangelie moet worden gepredikt in wijzen die eigen zijn aan iedere cultuur, waarbij een nieuwe synthese met die specifieke cultuur wordt gemaakt. De geschiedenis van de kerk laat zien dat het christendom niet slechts één culturele uitdrukking heeft. En we zouden geen recht doen aan de logica van inculturatie als we het christendom als monocultureel en eentonig zouden beschouwen. Het risico bestaat dat evangelisten die naar een bepaald gebied komen, denken dat ze niet alleen het evangelie moeten uitdragen, maar ook de cultuur waarin ze zijn opgegroeid, zonder te beseffen dat het niet essentieel is om een specifieke cultuur of culturele vorm op te leggen, hoe mooi of oud die ook mag zijn. Wat nodig is, is een moedige openheid voor de nieuwheid van de geest, die altijd in staat is iets nieuws te scheppen met de onuitputtelijke rijkdom van Jezus Christus. Inderdaad, de inculturatie verbindt de kerk tot een moeilijke, maar noodzakelijke weg. Het is waar dat dit altijd een langzaam proces is en dat we soms ook te bang kunnen zijn om uiteindelijk slechts toeschouwers te zijn als de kerk geleidelijk stagneert. Maar laten we geen angst hebben. Laten we de vleugels van de Heilige Geest niet tegenhouden. Om een hernieuwde inculturatie van het evangelie in het Amazonegebied te bereiken, moet de kerk luisteren naar haar voorouderlijke wijsheid. Opnieuw luisteren naar de stem van haar oudsten. De waarden erkennen die aanwezig zijn in de levenswijze van de oorspronkelijke gemeenschappen. En de rijke verhalen van haar volken herwinnen. In het Amazonegebied hebben we grote rijkdommen geërfd van de pre-Columbiaanse culturen. Deze omvatten een openheid voor het handelen van God, een gevoel van dankbaarheid voor de vruchten van de aarde, het heilige karakter van het menselijk leven en de waardering voor het gezin. Een gevoel van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid in het gemeenschappelijke werk. Het belang van aanbidding, het geloof in een leven buiten deze aarde en vele andere waarden. In dit opzicht drukken de inheemse volkeren van het Amazonegebied de authentieke levenskwaliteit uit als wenbibir, goed leven. Dit impliceert persoonlijke, familiale, gemeenschappelijke en kosmische harmonie en komt tot uiting in een gemeenschappelijke benadering van het bestaan. Het vermogen om vreugde en vervulling te vinden in een sober en eenvoudig leven. En een verantwoordelijke zorg voor de natuur, die de hulpbronnen voor de toekomstige generaties bewaart. De inheemse volkeren geven ons het voorbeeld van hun vreugdevolle nuchterheid. En in die zin hebben ze ons veel te leren. Ze weten hoe ze genoegen moeten nemen met weinig. Ze genieten van Gods kleine gaven zonder grote bezittingen te vergaren. Ze vernietigen de dingen niet nodeloos. Ze zorgen voor ecosystemen en ze erkennen dat de aarde, terwijl ze dient als een genereuze bron van steun voor hun leven, ook een moederlijke dimensie heeft, die respect en tedere liefde oproept. Al deze dingen moeten worden gewaardeerd en opgenomen in het proces van evangelisatie. Terwijl we voor hen en met hen werken, zijn we geroepen om hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, door met hen te spreken en de mysterieuze wijsheid te omarmen die God via hen met ons wil delen. Degenen die in de steden wonen, moeten deze wijsheid waarderen en zich laten heropvoeden als het ware, ten overstaan van het waanzinnige consumentisme en het stedelijk isolement. De kerk zelf kan een middel zijn om deze culturele heropleving te ondersteunen door middel van een kostbare synthese met de verkondiging van het evangelie. Ze kan ook een teken en een middel tot naastenliefde worden, aangezien de stedelijke gemeenschappen niet alleen missionair moeten zijn voor de mensen in hun midden, maar ook voor de armen die door de grote nood uit het binnenland komen en worden verwelkomd. Op deze wijze kunnen deze gemeenschappen dicht bij jonge migranten blijven en hen helpen integreren in de stad, zonder ten prooi te vallen aan de netwerken van verdorvenheid. Al deze vormen van kerkelijk contact, geboren uit liefde, zijn waardevolle bijdragen aan het proces van de inculturatie. Inculturatie verheft en vervult, zeker. We moeten de inheemse mystiek die de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de hele schepping ziet, de mystiek van de gratuite liefde die het leven als een geschenk beschouwt, de mystiek van een heilig wonder voor de natuur en al haar vormen van leven waarderen. Tegelijkertijd zijn we echter geroepen om deze relatie met de in de kosmos aanwezige God om te zetten in een steeds persoonlijk wordende relatie met een jij, die ons leven in stand houdt en er een betekenis aan wil geven. Een jij die ons kent en van ons houdt. En de paus die gaat hier opnieuw een stukje poëzie gebruiken van Pedro Casaldáliga. En dat stukje luidt als volgt. Flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche sobre las manos de este niño, expertas, que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que tú me sabes entero desde antes de mis días. Schaduwen drijven van mij weg, doodhout, maar de ster wordt geboren zonder verwijten over de deskundige handen van dit kind, die de wateren en de nacht overwint. Het moet genoeg zijn voor mij om te weten dat gij mij kent, helemaal, nog van voor mijn dagen. Op dezelfde manier is een relatie met Jezus Christus, waarlijk God, waarlijk mens, bevrijder en verlosser, niet nadelig voor het uitgesproken kosmisch wereldbeeld dat de inheemse volkeren kenmerkt, aangezien hij ook de verrezen Heer is die alle dingen doordringt. In de christelijke ervaring vinden alle schepselen van het materiële universum hun ware betekenis in het vlees geworden woord. Want de Zoon van God heeft in zijn persoon een deel van de materiële wereld geïncorporeerd en daarin een zaad van definitieve transformatie geplant. Hij is op een glorieuze en mysterieuze manier aanwezig in de rivier, de bomen, de vissen, de wind, als de Heer die in de schepping regeert zonder ooit zijn getransfigureerde wonden te verliezen. Terwijl hij in de Eucharistie de elementen van deze wereld opneemt en aan alle dingen de betekenis van de paas gift verleent. Gezien de situatie van armoede en verwaarlozing die zoveel inwoners van het Amazonegebied ervaren, zal de inculturatie noodzakelijkerwijze een uitgesproken sociale inslag hebben, vergezeld van een resolute verdediging van de mensenrechten. Op die manier zal het gezicht van Christus, die met bijzondere tederheid wenst te worden vereenzelvigd met de zwakken en de armen, worden onthuld. Inderdaad, vanuit het hart van het evangelie zien we het diepe verband tussen evangelisatie en menselijke vooruitgang. Voor de christelijke gemeenschappen houdt dit een duidelijke inzet in voor de gerechtigheid van Gods koninkrijk, door het werk voor de vooruitgang van hen die weggegooid zijn. Hieruit volgt dat een passende opleiding van pastoraal werkers in de sociale leer van de kerk uitermate belangrijk is. Tegelijkertijd moet de inculturatie van het evangelie in het Amazonegebied het sociale en het spirituele beter integreren, zodat de armen niet buiten de kerk moeten zoeken naar een spiritualiteit die beantwoordt aan hun diepste verlangens. Dit betekent niet een vervreemdende, individualistische religiositeit die de maatschappelijke eisen voor een waardiger leven tot zwijgen zou brengen, nee, maar het betekent ook niet dat de transcendente spirituele dimensie wordt genegeerd, alsof materiële ontwikkeling enkel al voldoende is voor de mens. We zijn dus niet alleen geroepen om die twee dingen te verenigen, maar ook om ze op een dieper niveau met elkaar te verbinden. Op deze wijze zullen de ware schoonheid van het evangelie worden onthuld, dat personen en volkeren volledig vermenselijkt, integraal waardig maakt en vervulling brengt in ieder hart en in het ganse leven. Dit zal aanleiding geven tot getuigen van heiligheid met een Amazonegezicht, niet tot imitaties van modellen die uit andere plaatsen zijn geïmporteerd. Een heiligheid die voortkomt uit de ontmoeting en engagement, contemplatie en dienstbaarheid, ontvankelijke eenzaamheid en leven in gemeenschap, vrolijke soberheid en de strijd voor gerechtigheid. Een heiligheid die wordt bereikt door ieder individu op zijn of haar manier, maar ook door volkeren, waar de genade vlees wordt en met onderscheidende kenmerken uitstraalt. Laten we ons een heiligheid met Amazone-kenmerken voorstellen, die geroepen is om de universele kerk uit te dagen. Een proces van inculturatie waarbij niet alleen individuen, maar dus ook volkeren betrokken zijn, dat vereist een respectvolle, begripvolle liefde voor die volkeren. Dit proces is reeds begonnen in een groot deel van het Amazonegebied. Meer dan 40 jaar geleden wezen de bisschoppen van het Peruaanse Amazonegebied erop dat in veel van de groepen die in dat gebied aanwezig zijn, degenen die moeten worden geëvangeliseerd, gevormd worden door een gevarieerde en veranderende cultuur, in eerste instantie zo worden geëvangeliseerd door middel van die cultuur. Als gevolg daarvan bezitten zij bepaalde kenmerken van een volkskatholicisme dat misschien oorspronkelijk geïntroduceerd werd door pastorale werkers, nu iets is dat het volk zichzelf eigen heeft gemaakt. Zelfs het veranderen van een stuk van de betekenis en het overdragen van generatie op generatie. Laten we bepaalde religieuze praktijken die spontaan voortkomen uit het leven van de volkeren toch niet te snel omschrijven als bijgeloof of heidendom. We zouden eerder moeten weten hoe we het koren, dat naast het onkruid groeit, kunnen onderscheiden, want de volksvroomheid kan ons in staat stellen om te zien hoe het geloof, eenmaal het wordt ontvangen, wordt belichaamd in een cultuur en voortdurend wordt doorgegeven. Het is mogelijk om een inheems symbool op een of andere manier over te nemen zonder het noodzakelijkerwijs als afgoderij te beschouwen. Een mythe bijvoorbeeld met een spirituele betekenis kan in het voordeel worden gebruikt en moet niet altijd worden beschouwd als een soort van heidense fout. Sommige religieuze feesten hebben een heilige betekenis en zijn juist gelegenheden om samen te komen en broederlijk te zijn. Zij het dat het een geleidelijk proces van zuivering of rijping zal nodig hebben. Een missionaris van zielen zal proberen om de legitieme noden en zorgen te ontdekken die een uitlaatklep zoeken in soms onvolmaakte, gedeeltelijke of verkeerde religieuze uitingen en daarop proberen te reageren met een geïncultureerde spiritualiteit. Zo'n spiritualiteit moet gericht zijn op de ene God en Heer en tegelijkertijd in contact staan met de dagelijkse behoeften van mensen die streven naar een waardig leven, die willen genieten van de zegeningen van het leven, die vrede en harmonie willen vinden, die gezinsproblemen willen oplossen, die voor hun zieken willen zorgen, die hun kinderen gelukkig willen zien opgroeien. Het grootste gevaar zou zijn om hen te beletten Christus te ontmoeten door hem voor te stellen als een vijand van de vreugde of als iemand die onverschillig staat tegenover menselijke vragen en moeilijkheden. Tegenwoordig is het essentieel om te laten zien dat heiligheid niets wegneemt van onze energie, onze vitaliteit of vreugde. En vervolgens gaat de paus verder in op de wijze waarop dit ook een plaats kan krijgen in de liturgie. Dat was ook een van de belangrijke vragen die werd gesteld tijdens de synode. De inculturatie van de christelijke spiritualiteit in de culturen van de oorspronkelijke volkeren kan op een bijzondere manier profiteren, als het ware, van de sacramenten, omdat deze het goddelijke en het kosmische, de genade en de schepping, verenigen. In het Amazonegebied moeten de sacramenten niet als een discontinuïteit met de schepping worden gezien. Ze zijn een bevoorrechte manier waarop de natuur door God wordt opgenomen om een middel te worden om het bovennatuurlijke leven te bemiddelen. Ze zijn de vervulling van de schepping, waarbij de natuur wordt verheven tot een plaats en een instrument van genade, die ons in staat stelt de wereld op een ander niveau te omarmen. In de Eucharistie heeft God in het hoogtepunt van het mysterie van de menswording ervoor gekozen om onze intieme diepten te bereiken door middel van een fragment van de materie. De Eucharistie verbindt hemel en aarde. Zij omarmt en doordringt de hele schepping. En daarom kan zij een motivatie zijn voor onze bezorgdheid over het milieu, die ons ertoe aanzet rentmeesters van de hele schepping te zijn. In die zin betekent God ontmoeten niet vluchten voor deze wereld of onze rug naar de natuur toekeren. Het betekent dat we in de liturgie veel elementen kunnen opnemen die eigen zijn aan de ervaring van inheemse volkeren in hun contact met de natuur, en dat we inheemse vormen van expressie in zang, dans, rituelen, gebaren en symbolen kunnen respecteren. Het Tweede Vaticaans Concilie riep op tot deze inspanning om de liturgie onder inheemse volkeren te incultureren. Er zijn meer dan 50 jaar voorbij gegaan en we moeten nog veel verder gaan in deze richting. Op zondag omvat de christelijke spiritualiteit de waarde van ontspanning en feestelijkheid. Tegenwoordig hebben we de neiging om de contemplatieve rust te zien als iets onproductief en onnodig, maar dit is om het belangrijkste van het werk weg te nemen, namelijk de betekenis ervan. We zijn geroepen om in ons werk een dimensie van ontvankelijkheid en dankbaarheid op te nemen. Inheemse volkeren zijn bekend met deze dankbaarheid, deze gezonde, beschouwende rust. Onze vieringen moeten hen helpen dit te ervaren in de zondagse liturgie en het licht van Gods woord en de Eucharistie te ontmoeten, die ons dagelijks bestaan verlicht. de sacramenten onthullen en communiceren de God die dichtbij is en die met barmhartigheid komt om zijn kinderen te genezen en te sterken. Daarom moeten ze toegankelijk zijn, vooral voor de armen. Mogen ze nooit om financiële redenen worden geweigerd. Ook is er in de aanwezigheid van de armen en de vergetenen van het Amazonegebied geen plaats voor een discipline die mensen uitsluit en afwijst. Want op die manier worden ze uiteindelijk weggegooid door een kerk die als een tolhuis is geworden. In plaats daarvan moet de kerk in zulke moeilijke situaties van nood vooral aandacht besteden aan het bieden van begrip, troost en acceptatie. In plaats van onmiddellijk een aantal regels op te leggen die de mensen alleen maar het gevoel geeft dat ze zich beoordeeld en in de steek gelaten voelen. Door de moeder zelf die geroepen is hen Gods barmhartigheid te tonen. Voor de kerk kan barmhartigheid slechts gestalte krijgen tenzij deze gebeurt in haar pastorale optreden. Zometeen, beste luisteraars, gaan we nog een stukje verder in deze kerkelijke droom van Paus Franciscus voor de Amazone. En dan gaan we het ook hebben over de ambten, zoals het priesterschap en de andere ambten die eraan verbonden zijn aan de bediening van de liturgie en de sacramenten. We gaan eerst samen met de paus het Angelus bidden en daarna kom ik graag bij u terug en zullen we samen nog een stuk verder gaan in deze apostolische exhortatie. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd gaan wij nog even verder in deze vierde kerkelijke droom van Paus Franciscus voor de Amazone. En hij spreekt verder over inculturatie. Inculturatie moet ook steeds meer tot uiting komen in een vleesgeworden vorm van kerkelijke organisatie en bediening. Er moeten inspanningen worden geleverd om het priesterambt zo in te richten dat het in dienst staat van een frequentere viering van de Eucharistie, zelfs in de meest afgelegen en geïsoleerde gemeenschappen. In Aparecida werd aan iedereen gevraagd aandacht te schenken aan de roepstem van de vele Amazonegemeenschappen die voor lange tijd verstoken blijven van zondagse Eucharistie. Er is ook behoefte aan ambtsdragers die de gevoeligheden en culturen van de Amazone van binnenuit kunnen begrijpen. De manier waarop het priesterleven en de bediening gestalte krijgen is niet monolithisch, maar ontwikkelt zich in verschillende delen van de wereld. Daarom is het belangrijk om te bepalen wat het meest specifieke is voor een priester en wat niet kan worden gedelegeerd. Het antwoord ligt in het sacrament van de heilige orden dat hem aan Christus, de priester, gelijk maakt. De eerste conclusie is dus dat het exclusieve karakter dat de priester in de heilige orden krijgt, enkel de priester kwalificeert, als het ware, om de Eucharistie voor te gaan. Dat is zijn bijzondere, belangrijkste functie. Er zijn mensen die denken dat wat de priester onderscheidt van de rest de macht is, het feit dat hij het hoogste gezag in de gemeenschap heeft. Toch heeft de heilige paus Johannes Paulus II uitgelegd dat, hoewel het priesterschap als hiërarchisch wordt beschouwd, deze functie niet bedoeld is om superieur te zijn aan de anderen, maar veel eer volledig geordend is op de heiligheid van de leden van Christus. Wanneer de priester een teken van Christus het hoofd is, verwijst dit vooral naar het feit dat Christus de bron van alle genade is. Hij is het hoofd van de kerk, omdat hij de macht heeft om genade uit te storten over alle leden van de kerk. De priester is een teken van dat hoofd en van de bron van de genade, in het bijzonder wanneer hij de Eucharistie opdraagt, de bron en het hoogtepunt van het ganse christelijke leven. Dat is zijn grote kracht, een kracht die enkel kan worden ontvangen in het sacrament van de heilige orden. Daarom kan alleen de priester zeggen, dit is mijn lichaam. Er zijn ook andere woorden die enkel de priester kan uitspreken. Ik ontsla je van je zonden. Want de sacramentele vergeving staat ten dienste van de waardige viering van de Eucharistie. Deze twee sacramenten vormen de kern van de exclusieve identiteit van de priester. In de specifieke omstandigheden van het Amazonegebied, met name in de wouden en de meer afgelegen plaatsen, moet een manier worden gevonden om dit priesterambt te waarborgen. Ja, de leken kunnen Gods woord verkondigen, onderwijzen, gemeenschappen organiseren, bepaalde sacramenten vieren, verschillende manieren zoeken om volksdevotie uit te drukken en de veelheid aan gaven die de geest in hun midden uitstort te ontwikkelen. Maar ze hebben de viering van de Eucharistie nodig, omdat die de kerk maakt. We kunnen zelfs zeggen dat geen enkele christelijke gemeenschap wordt opgebouwd wanneer deze niet groeit en afhangt van de viering van de Allerheiligste Eucharistie. Als we er echt van overtuigd zijn dat dit het geval is, dan moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat de Amazonevolkeren het niet ontbreekt aan dit voedsel van nieuw leven en het sacrament van de vergeving. Deze dringende noodzaak brengt mij ertoe alle bisschoppen, maar vooral die in Latijns-Amerika, aan te sporen niet enkel het gebed voor de priesterroepingen te organiseren, maar ook degenen die een missionaire roeping hebben aan te moedigen om voor het Amazonegebied te kiezen. Tegelijkertijd is het gepast dat de structuur en de inhoud van zowel de initiële als de voortgezette priesteropleiding grondig wordt herzien, zodat de priesters de houdingen en bekwaamheden kunnen verwerven die de dialoog met de culturen van het Amazonegebied vereist. Deze vorming moet bij uitstek pastoraal zijn en de ontwikkeling van de priesterlijke barmhartigheid bevorderen. De Eucharistie is ook het grote sacrament dat de eenheid van de kerk betekent en realiseert. En de paus gaat hier nog een stukje verder. Nu, het is zo dat het antwoord van paus Franciscus op de vraag om dus het priesterambt uit te breiden, zeg maar, naar de zogeheten viri probati, dat was nogal iets waar heel veel werd over geschreven in onze media, ook in de mainstream media. De paus zegt: het antwoord op het gebrek aan priesterroepingen is bidden. Hij roept alle bisschoppen in de hele wereld, en zeker ook die uit het Amazonegebied, op om in gemeenschappen, in hun lokale kerken, momenten te organiseren waar er wordt gebeden voor priesterroepingen. Dat is volgens de paus het antwoord om uiteindelijk die, zoals hij het zelf zegt, het exclusieve karakter van het priesterschap op die manier te kunnen waarborgen. En dan gaat het voornamelijk over de Eucharistie en het sacrament van verzoening of de biecht. Verder reikt de paus ook andere wegen aan, namelijk om de bestaande opleidingen van seminaristen, om die te gaan herbekijken, en om meer in te zetten om bepaalde kwaliteiten te kunnen verwerven, om die dialoog aan te gaan met de inheemse volkeren. Waar paus Franciscus een grote zorg voor getoond heeft, niet alleen in deze exhortatie en in de synode, maar ook in de loop van zijn pontificaat. Het is duidelijk dat de paus hier wil op inzetten en nogmaals benadrukt hoe belangrijk het vieren van de Eucharistie is. In de volgende keer gaan wij verder gaan met het allerlaatste deeltje dan van de vertaling en dan is het terug business as usual. Dan gaan we u natuurlijk ook op de hoogte houden van de andere Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Maar het was toch zeker de moeite om deze vertalingen aan u te geven, zodat u een idee heeft wat er in dat belangrijke document staat, dat dus ook onderdeel is van het magisterium van paus Franciscus. Volgende keer gaan we dus nog een stukje verder over de gemeenschappen vol leven en zullen we ook stilstaan bij de belangrijke rol, de kracht en de gave van vrouwen in het Amazonegebied, in het bijzonder ook in de katholieke kerk. En daar kunnen we dan een volgende keer blijven bij stilstaan. Zo rest mij enkel om u van harte te danken dat u er weer bij was om te luisteren naar deze vertaling van Querida Amazonia. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ik heb voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.